Ik wil u allen groeten in de wonderbare naam van Jezus. In Brazilië zou ik zeggen, Paz do Senhor, de vrede des Heren. En ja, alles is zo heel anders hier in Nederland als in Brazilië. Maar we zijn blij dat we hier mogen zijn weer een tijd en dat we samen hier in Nederland op verschillende plaatsen de Heren mogen dienen. En we zijn dankbaar voor dat wat God door de tijd gedaan heeft en nog doet. En we geloven, we zijn tot zijn eer en tot zijn glorie geroepen. En deze roeping is een heerlijke roeping die we hebben van God. Ik zou graag dat we met elkaar eerst een lied gaan zingen. En dat is 950 uit Johan de Heerbundel. U zei is de glorie. Ja? 915? Ja, is bekend, hè? Ik heb het doorgegeven, tenminste. Oh ja. Zo willen wij dit samen zijn in de naam van Hem die overwonnen heeft dood en hel. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Er zal een collecte van u gevraagd worden, twee collectes in één, dacht ik. Ik weet niet hoe het precies functioneert, maar het is voor de bouwfonds en voor de gemeente. Ja, prima. En ik zal zeggen, we zingen met elkaar nog 106 uit Johan de Heer. Ja, is dat? Ja, is misschien een beetje te kort, mag u voorspelen. Al die hele mooie moderne dingen hebben we, jammer genoeg niet, ik zag het daar niet voor mij.
Thank you.
wil graag met u lezen de schriftlezing die we vinden in Deuteronomium 32. Waar we het lied van Mozes aan het eind van zijn leven een blik slaat op Israël. In alles wat God gedaan had en gedaan heeft. Deuteronomium 32, beginnen bij vers 8. Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen van alle volken naar het aantal nazaten van Israël. Want voor de Heere gold dat volk als het zijne. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemaakt. Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals de arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugelen uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heere zijn volk geleid. Hij alleen, geen ander God stond hem bij. Tot zover de schriftlezing. We willen onze hoofden buigen en een zegen van onze Heere vragen. Vader in de hemel, wanneer wij nu in de naam van de Heer Jezus, uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland, dat wij tot u mogen naderen, bedekt door het bloed van Golgotha, om voor uw troon te verschijnen deze avond, Vader, willen wij vragen dat u wil geschieden deze avond. U hebt het van eeuwigheid deze avond gezien. En we willen graag dat u tot uw doel komt in ons alle leven, met uw woord, door uw geest. Heren, we danken u ook voor dit samen zijn. Heer, dat we zoveel tijd weer hier mochten zijn en mogen zijn. Heren, wij danken u. Het is alles uw genade en uw goedheid. Wij loven, prijzen en aanbidden uw heilige naam. Amen. Amen. Het is vandaag eigenlijk ook een stukje zendingavond. En het is heel wat op mijn hart lag, dit woord, wat wij zo meteen gaan overdenken met elkaar. Mozes zag terug en wat God aan genade gegeven had voor zijn volk. En wanneer we even teruggaan naar het begin bij Abraham, dan vinden wij in, heel kort wil ik met u lezen, in Genesis 12. Genesis 12. En wel het tweede vers te beginnen, waar God tot Abraham zegt: ik zal tot een groot volk maken. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volkeren op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Tot zover hierover. God heeft met Israël, en ik heb nog even met de voorganger hier gesproken. Jullie hebben de laatste tijd veel over Israël, over het verbond enzovoort. Maar ik wil vanavond, kreeg ik dit in mijn hart om hierover te spreken, wat Gods roeping is voor zijn volk, wat het was in het verleden en wat het ook is van vandaag. We hebben gelezen dat God aan Abraham zei: een bron van zegen zul je zijn. En ook vanavond willen wij daar op een ogenblik bij stilstaan. Een bron van zegen, dat was voor het volk van Israël en tot op heden ook. En we weten, in totaal zal het in vervulling gaan in het duizendjarig vrederijk. Maar wij weten eigenlijk wat God met Israël deed in die dagen. Het werd geboren van een familie, een huisgezin in dat land Gozen, dichtbij Egypte. Ze waren schaapherders. Ze waren mensen die eigenlijk
heel eenvoudig van het land waren, zou ik kunnen zeggen. Het waren geen krijgslieden. En dan zien wij hoe God met Israël begon van Gozen. Dan een geweldige machtsopenbaring van hem door het bloed Egypte verlaten. En we zien dan dat de strijd die zich opmaakte aan alle kanten toen ze over de Jordaan trokken, in de Jordaan gingen, 40 jaar daarin rondgewandeld hebben en dat de volkeren, ze hadden respect eigenlijk voor de God van Israël. En we vinden dat terug met de inname van Jericho, dat Rahab toen zegt, ja, we zijn allemaal angstig, want wij weten die God van Israël. En het is zo belangrijk. We zien iedere keer weer ook in het Oude Testament, als Israël ongehoorzaam was, dat God niet kon werken zoals hij wilde. En vaak kwam er een doorbraak, een opwekking. Op verschillende plaatsen kunnen we dat, daar wil ik vanavond niet op teruggaan. Maar laten we dit even vasthouden, een bron van zegen te zijn. Dat was Gods bedoeling met Israël en tot op heden nog. Maar hij is het ook met de gemeente van Jezus Christus. Hij wil dat zijn gemeente, dat en ieder een bron van leven uitdeelt voor de mensen. Jezus heeft het gezegd, dat die geest nu zal worden als een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Ik wil die lijn trekken vanavond. God heeft zijn volk in het verleden en ook in de toekomst zal Israël en tot op heden, we weten, elke dag mogen we het via de televisie zien. En we zien dat God tot zijn doel komt. Hij staat aan de controle. Israël gaat de weg en zal nog een moeilijke weg moeten gaan. Maar we weten, het gaat straks naar het duizendjarig vrederijk waar onze Heer en Heiland, de koning, de plaats inneemt van de vroegere koning David. Maar mijn broeders en zusters, God liet ook in het Nieuwe Testament. Als we zien, de Heer Jezus gaf het zendingsbevel. En dat zendingsbevel wel gaat over de hele wereld en predikt het evangelie. En het tweede punt zei hij, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Wel, als we de kerkgeschiedenis lezen, dan zien we dat de Rooms-Katholieke Kerk, de protestanten, en ga maar door, er eigenlijk altijd wel gepredikt hebben. Maar het tweede punt, maak alle volkeren van mijn discipel tot mijn discipelen, dat is heel vaak achtergebleven. En tot op heden, dat wij veel klagen, ook in Brazilië, grote steden, kinderen op straat, levensgevaarlijk aan alle kanten. Maar mijn broeder en zuster, als wij zien, God heeft geen engelen hier op aarde gezet, maar heeft ons als gemeente van hem hier op aarde gezet om zijn getuigenis te geven. Nee, om zijn getuige te zijn. En ik zal het zo willen zeggen, iedereen die wederom geboren is door het bloed van de Heer Jezus en die bij zijn gemeente behoort, dat weten wij dat hij een opdracht voor u en voor een ieder van ons heeft. U kent de geschiedenis van de talenten, van dat voorbeeld wat Jezus gebruikte. Iedereen kreeg de mensen één talent. Er was er niet één die overbleef die niets kreeg. En zo hebben wij allemaal. In de tijd waarin we leven, heeft God ons hier neergezet. En niet alleen dat we hoeven te klagen, maar we hebben een opdracht om een getuige te zijn. En dit is zo belangrijk dat wij zien, God wil in deze dagen mannen en vrouwen die jongelui die de zending gaan, als we terugdenken, 55 jaar terug dat we gingen als jonge jongens, en een jong meisje met een kind van 8 maanden gingen we de Rimbo in. Vandaag als ouderen denk ik te vaak, nou, het was naar de mens gezien iets onmogelijks. En we hadden ook veel kritiek toen. Maar wat we toen gedaan hebben door Gods genade, ik wil zeggen, dat was nooit gebeurd als we ouder geweest waren. En ik zeg vaak aan onze jonge mensen in de gemeente in Brazilië, Ja, we hebben nou hier en daar betere wegen. En dan gaan ze evangeliseren. Ja, maar we willen met een hele groep. Ja, goed, dat is heerlijk, dat is fijn. Maar Heere, zegen, gebruik mij. Dit is belangrijk. Het voorbeeld dat Mozes gaf hier van de arend, in vers 22 van, in vers 11 van 32, zoals een arend over zijn jongens waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heere zijn volk geleid. Hij alleen, geen ander God, stond hem te zijde. Van Abraham af aan, Mozes zag het wat allemaal met Israël gebeurd was. Maar bovenal hij kon zingen en prijzen, ja, Heer, u was de grote arend. We vinden in Exodus 19 dat nog een keer weer terug. Zoals de arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugelen uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. Zo heeft de Heere zijn volk geleid. Hij alleen, geen ander God, stond hem bij. Wat met Israël gebeurde, van een familie in het land Gozen, het volk wat uittrok uit Egypte, wat 40 jaar in de woestijn ronddaalde, dwaalde. En dan zien we, ze komen in het beloofde land. We zien dat de muren van Jericho vallen. We zien dat het volk, de andere naties, zullen zeggen, de andere volkeren, zij beefden voor de God van Israël. Zij wisten, dat is de waardige God. Onze goden in vergelijking met die, en we hebben getuigenissen van Rahab, de hoer, die op de muren van Jericho woonde. En haar getuigenis was ook dat iedereen was overtuigd van de God van Israël. Hoe hij het volk geleid heeft. Het was veel mooier geweest voor de mensen als zij als gewoon als schaapherders in Gozen gebleven waren. Maar dat was nooit en te nimmer. En door de eeuwen heen de naam van de God van Israël niet bekend geworden. En ik wil het zeggen, eigenlijk heeft zich opnieuw alles voorgevonden toen Jezus wegging. Gaf hij het zendingsbevel, gaat heen in alle, over de hele wereld, tot aan de einde der aarde. Wees mijn getuige. Weer hetzelfde. En dan vinden we in Handelingen dat de gemeenten van Jeruzalem waren zo knusjes samen en het groeide. Het ging verder. En dan plotseling dan zien we dat daar de vervolging komt. Ze hadden namelijk vergeten wat Jezus zei, ga heen in de hele wereld en breng het evangelie. Het was zo goed in Jeruzalem. Ze kwamen samen in huissamenkomsten, ze kwamen in grotere bijeenkomsten en God was machtig in hun midden. En dan komt de vervolging. Het was een hand van God. Mozes zegt, zo heeft het gedaan met Israël. Op het moment was het geen makkelijke zaak, als we denken dat ze voor de Rode Zee stonden en Farao met het leger achter hun en voor de Rode Zee en hoe nu verder. Maar God was met hen. En we zien in het Nieuwe Testament eigenlijk een soort repetitie met het volk. Ze waren zo in Jeruzalem, heerlijk met elkaar. En dan komt de vervolging. En dan zien we dat ze verspreid werden, Judea, alle plaatsen. En dan ging het ver weg. Het evangelie kwam ook later naar Europa. We zien, God was aan het werk en is aan het werk. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven zweeft, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen erop draagt. Zo heeft de Heere zijn volk geleid. In de laatste pionier heb ik een stukje geschreven wat ik in mijn hart had, dat wij geschapen zijn in Christus Jezus om goede werken te doen, niet om de hemel te verdienen, want dat staat er voor die tijd, dat is onmogelijk. In vers 8 staat het, maar in vers 10 lezen wij dat wij geschapen zijn in Christus Jezus goede werken te doen die Hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zullen wandelen. En mijn broeder en zuster, hij heeft ons zijn geest gegeven die zich aan ons openbaart, die tot onze harten spreekt. En als we stil voor hem worden en zeggen, Heere, we willen uw stem gehoorzamen. Vaak denk ik terug toen we jong waren en hier vanavond weinig jonge mensen, maar zijn er toch nog heel wat hier. En het is zo dat jong en oud, God roept zijn gemeente vandaag. Niet, u zegt, ja, ik ga niet op zendingsveld. Maar mijn broeders en zussen, wij zien hier in Nederland is het hard nodig dat de gemeente ook gaat evangeliseren. Ja, vroeger kon dat, dat kan vandaag niet meer. Maar ik wil u zeggen, u mag een goed werk doen in Christus Jezus, misschien om een buurman of een familielid te bereiken. Als u bidt, dan gaat God de weg voor u openen. Ik geloof dat Nederland hoofdzakelijk bereikt kan worden door persoonlijke evangelisatie, door persoonlijk en natuurlijk dat wij mogen zeggen en de ouders mogen zeggen, zie op je vader, zie op je moeder. Wij volgen Jezus. En vandaag zegt men vaak zo, zie maar niet op mij, maar zie maar op de Heer. En dat klinkt heel vroom en heel mooi. Maar Paulus zegt, wees mij de navolger zoals ik van Christus ben. En onze kinderen, dat zijn de eerste discipelen die in ieder van ons heeft, in ons huisgezin mogen ze Jezus zien. En het is zo belangrijk, mijn broeder en zuster, dat we weten dit ene. God wil ons ook hier in het zendingsland Nederland gebruiken. En ik geloof, we hebben zo met elkaar, mijn vrouw en ik, erover gesproken, in persoonlijk contact met de mensen kun je vaak echt wat kwijt, waar je anders misschien in een kerk of anders komen ze niet. Maar ons leven moet uitstralen dat wat Jezus ons gegeven heeft. Gij zult mijn getuigen zijn. En dat is zo geweldig dat we zien dat God in onze dagen ook mensen wakker schudt. Zoals de arend het doet met zijn jongen. De arend maakt zijn nest boven in de klippen van de bergen. In Zuid-Amerika, in de Andesgebergte, daar zijn nog heel wat adelaars. En één keer kwam via Bolivia, van het Andesgebergte, kwam er een zelfs waar wij zijn in Villabella. Een grote arend. Jammer genoeg had de man hem doodgeschoten. Maar het was een mooi, heel mooi dier. Met grote klauwen, grote vleugels. Een prachtig dier. Je kunt het misschien in de tuin, in de dierentuin zien. Maar de arend bouwt zijn nest op de hoogte, in de bergen. En ja, legt het de eieren neer. Maakt zijn nestje mooi. Maar dan komt het dat hij ze voedt, ze groeien. En dan wordt eigenlijk dat nestje te klein. Ze groeien behoorlijk, een arend is groot. En wat doet de arend? Die neemt de jongen en gooit ze uit het nest. En dat moet helemaal niet aangenaam wezen voor deze jonge vogeltjes. In één keer in de diepte wegzinken. Maar de arend met zijn snelheid duikt er onderdoor en brengt ze weer op de hoogte. En zo leert hij zijn jongen vliegen. Ze hebben wel vleugels, maar ze zijn nog klein. Die moeten geoefend worden. En zo heeft God het met Israël gedaan. Door de strijd, door de moeite, door de vijanden omheen en alles wat er gebeurde. Maar hij heeft hun leren met hem te wandelen. Hij heeft hun geleerd om eigenlijk wat de arend doet. Mozes zegt het hier. Zoals de arend zijn nest opwekt. Ja, dat zouden wij misschien helemaal niet mooi vinden als we zo'n klein arendje waren om in één keer in de diepte weg te zinken. Maar misschien is er vanavond ook iemand hier die zegt, ik ben zo goed in de Heer begonnen. En de laatste tijd in even alles wegvalt, alles wegzinkt. Dan wil ik u vanavond toeroepen, prijs God. Want de Heilige Geest en de Heer is met u bezig. Uw geloof wordt beproefd. Uw geloof, u mag de kleine vleugeltjes zoals de arend, die kleintjes, die hebben ze wel, maar ze houden hun niet. Maar uw geloof in de grote arend. En die zult u dan pas ervaren als u naar beneden gaat en denkt, ja, dan is alles uit. We hebben in die ene maand dat we hier zo overal waren en bezocht hebben de mensen, echt depressieve mensen ontmoet. Dat het scheen dat ze weggezonken waren. En ik wil u zeggen, de jonge arend die zou nooit in te nemen de kracht van die grote arend en de vleugels kunnen getuigen. Nee, doordat hij viel en de arend duikt en neemt ze weer mee in de hoogte. Dat is geweldig. Zo heeft God dat gemaakt. En Mozes zegt, zo heeft hij het gedaan met Israël. En zo wil hij het ook met de gemeente doen. Ik ben overtuigd, mijn broeders en zusters, als wij in de Heere wandelen. Jacobus zegt, heb voor louter vreugde als gij in velerlei beproevingen valt. Oh, maar dat is toch niet mooi. Nee, maar we leren vliegen. En ik moet u eerlijk zeggen, mijn broeder en zuster, wij hebben zo jong als we gingen, we waren 21, 22 jaar toen we dan in de Doerwoud terechtkwamen, en we hadden geen vleugels. Die waren maar heel klein. Maar we hebben ze vaak moeten gebruiken, maar de Heer heeft ons onderricht. Door zijn genade. En in jaren zou ik willen noemen de Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid. Hij is de Heer. En als wij hem de plaats geven, en als het schijnt dat nu alles kapot en alles is verloren, en het schijnt dat er geen houvast meer is, dan is onze Heer. Hij draagt ons op zijn vleugels. Wat geweldig. En dan mogen we ervaren hoe sterk hij is. Die vleugelen van de Heer, hij leert ons vliegen. En dan mogen we hoger gaan. Ik las een tijd terug, in het Andersgebergte was een boer. Die had een kippenhok en had kippen daar. En hij had een jonge arend kunnen bemachtigen. En die had hij samen met de kippen in het kippenhok gezet. En elke dag, ze gingen eruit en kwamen weer binnen. Gingen weer uit en de arend liep tussen hen. En op een zekere dag kwam een, ik weet niet hoe je het zegt, ik geloof een bioloog. Die kwam en die zegt, mag ik die arend eens meenemen naar buiten? Jawel, neem maar mee. Hij zet hem op het hekje neer. En die arend keek alle kanten rond, zag de kippen op de grond. Hij ging ook weer. Mag ik hem op het dak van die boerderij zetten? Mag ook. Hij zet hem op het dak van die boerderij. Die arend die keek, dook ook weer naar beneden. En toen zei hij, mag ik hem eens meenemen daarboven in dat gebergte? Hij zegt, neem maar mee, die boer die dacht, nou hij komt hier toch terug, net als een postduif. Maar hij is nooit teruggekomen, want toen die arend daar in die hoogte was, en die adem, die frisse adem inademde, en de plaats waar hij geboren was, toen hij dat bemerkte, hij is nooit in het kippenhok teruggekeerd. En toen moest hij denken, vaak toen ik dat las, zo zijn Gods kinderen, wij zijn geboren in het hemels Jeruzalem. We zijn geboren, daar is onze namen ingeschreven. Maar wij zijn vaak van die mensen die, vaak net als die arend in dat kippenhok, wij zijn niet geroepen met de kippen in de kippenhok te zijn. De arend is daar ook niet toe geroepen. Maar God wil dat wij opstijgen met vleugelen als arenden. Opent uw Bijbel een beetje in Jesaja 40. Daar lezen wij in de 29e en 30e vers. Hij geeft de vermoeden kracht. En de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoop op de Heere krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugelen uit als een arend. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. In het oude vertaling staat het mooie, daar staat... Ik heb de nieuwe vertaling, maar ik ben eerlijk gezegd deze maand er niet zo heel erg blij. Ik heb die Bijbel cadeau gekregen en ik ben blij met het cadeau, maar ik vind de oude vertaling toch een beetje beter. Daar staat, maar die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Halleluja. Als u de Heere verwacht. En wij als gemeente des Heeren, wij verwachten in het moment, dat kan hij nabij zijn, want hij heeft gezegd, ik ben met u. Maar we weten, het wordt beter, we gaan de Heere tegemoet. En dan zullen wij in dit geloof, in dit vertrouwen, mogen hoger gaan. En bij hem zijn. Colossenzen 3 zegt, indien gij met Christus opgewekt zijt, Zoek de dingen die boven zijn, waar hij is gezeten aan de rechterhand des vaders. Mijn broeder en zuster, dat is eigenlijk wat God vandaag in ons leven wil in de praktijk doen ervaren. Dat de Heilige Geest, dat hij met ons samen is. Dat hij ons draagt op zijn vleugelen. En ik weet niet of er vanavond iemand is die misschien zegt, ja, mijn geloof gaat er niet zo best. Ik voel me zo alleen, ik voel me zo af van alles. De Bijbel zegt hier, die is van de Heere verwacht en krijgen nieuwe kracht. Vanavond uw geloof. En u zegt misschien, ja, maar ik zak weg. U moet leren vliegen. U moet leren stijgen. Die de Heere verwacht en krijgen nieuwe kracht. En Colossense zegt, zoek de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Ik weet, de Heer is aan het stuur. En hij is degene die in ons leven tot zijn doel wil komen. En u zegt, ja, maar ik ben niet geroepen voor zendeling. Maar één ding is waar. U mag een zendeling wezen hier in Nederland. Dat is erg nodig, dat zien wij elk moment. Maar belangrijk is dat wij positie nemen voor de Heer. En in zijn tegenwoordigheid. Want de Heer die zegt zo heel duidelijk, in de Romeinenbrief lezen wij, Romeinen 12, dat de vernieuwing van de kracht van God, we willen het lezen, Romeinen 12 vers 2, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Vernieuwing van ons denken, zegt de oude vertaling, als ik het goed heb. Dan staat er dat we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. En als wij dicht bij de Heer leven, mijn broeder en zuster, als wij zoeken de dingen die boven zijn, als wij ons laten leiden door de Heer en laten dragen door zijn grootheid en door zijn liefde, dan is het dat wij eerste plaats zelf leren vliegen. En ten tweede dat wij, zoals de arend, hij vliegt de zon tegemoet met open ogen. Het is de koning der vogelen. En broeder en zuster, u en ik, wij zijn geroepen om elke dag hoger op te gaan. Wel met de benen op de grond, ja hoor. Maar toch weer in onze harten, in onze gezindheid. Velen moeten vernieuwd worden in het denken. En ik weet, het is erg moeilijk, wij hebben dat zelf weer in de gaten als we hier zijn. Zoveel kranten en tijdschriften en televisie, alles. De mens is zo druk met alles. Maar als ik zou vragen vanavond, hoeveel tijd heb je deze afgelopen week gebruikt om met God zijn woord te hebben en te zoeken wat de vernieuwing, wat de gedachten van God zijn? De arend, hij wekt zijn jongen op en hij leert hun vliegen. En wij kunnen zeggen, in deze tijd waarin we leven, God wil dat wij meer, hoger en hoger, dichter bij hem komen. Dat is de zaak. We willen nog iets lezen in Psalm 103. Psalm 103, waar we vinden dat de arend zijn kracht vernieuwt. En dat vinden we in hoofdstuk 3. Psalm 103, vers 5. Daar staat: uw jeugd vernieuwt als een adelaar. Kijk, het is zo, ik weet niet, ik heb gelezen van de arend, als die worden erg oud, zelfs 50 jaar, misschien wel 60 sommigen. Maar met 40 jaar dan gaan ze een proces door. De snavel die groeit en wil die onderste snavel dicht doen. De nagels worden te lang. Die veren, een gedeelte gaan er vanzelf uit, maar de andere moet hij eruit trekken. En deze arend, als hij zijn jeugd vernieuwt, laat het zo maar zeggen, dat kost een proces van 1,5-2 maanden. En men schreef dat het erg moeizaam voor dat dier is om dan te leven. Het eerste is dat hij de snavel aan de rots kapot slaat. Want anders kan hij zijn prooi niet pakken, hij kan niet eten, de nagels ook. En ik zou het zo vanavond willen zeggen, onze rots is de Heere. En ik zou willen zeggen voor degenen die al jaren op de weg met de Heer zijn, maar misschien moeilijkheden hebben om echt verder door te gaan met de Heer. Of misschien, net als de adelaar, een vernieuwing moeten ondergaan door Gods geest in onze dagen. Hoe kan dat? Door in gebed met Hem te gaan. Die Heilige Geest die wil in ons leven het nieuwe doen. We hebben het gelezen en ik wil het nog een keer met u lezen, ook uit de Colossenzen 3 vers 10. Daar lezen we dat onze, Colossenzen 3 vers 10, dat lezen we zo over versikel 9, zegt het. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn levenswijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het plan van God is, mijn broeder en zuster, dat zijn gemeente. En het gebeurt dat iemand zo gewoond raakt en misschien niet meer zegt, ik sprak kort geleden nog met iemand die zegt, ja, maar ik heb nooit weer zoveel blijdschap gehad als dat ik toen ik voor het eerst tot de Heer kwam. Ik zeg, oh, dat is machtig mooi, maar de Heere die zegt dat wij kunnen leven in de volle blijdschap met Hem en de volle kracht met Hem. Weet u, als er iemand vandaag misschien op dit punt aan is gekomen, dat hij zegt, nou, ik heb niet meer die blijdschap zoals ik had. Ik heb niet meer die eerste liefde tot Jezus. Ik heb niet meer die liefde om mensen voor Jezus te winnen, om van Hem te getuigen. Wel, ik zou u willen zeggen, zoals de arend zijn jeugd vernieuwt. En misschien moet u dan die snavel aan de eeuwige rots, onze heiland, afslaan. En zeggen, Heer, ik wil opnieuw door u gebruikt worden. Want u komt spoedig. En we weten, er zijn zoveel mensen hier op aarde die het misschien nog niet gehoord hebben. En u hebt het in onze pionier gelezen van de afgelopen tijd, dat wij Indianen stammen waar we niet zo erg veel contact mee hadden van de Parecis. Enkelen waren wel eens een keer in een conferentie van ons geweest. Maar de macht der duisternis was zo groot in dat dorp dat ze lieten ons roepen. En om een lang geschiedenis kortjes te maken, ik ben gegaan samen met nog een broeder. En we kwamen met een andere hoofdman die de Heer heeft aangenomen en al de Heer dienst. En waar we die mooie zaal gebouwd hebben, dat u hebt het wel gezien in een van onze pioniers. En die werd geroepen om ons te roepen om er naartoe te gaan. Wat was er gebeurd? De tovenaars hadden gezegd dat een vrouwtje, een jong vrouwtje van ongeveer 26 of zo jaar, ze was gestorven en ze mocht niet begraven worden. Dan moeten ze het een denken in die hitte bij ons en dan 4 dagen buiten het graf. Maar die toverman die liet het niet. En de hoofdman riep, die hoofdman wat onze broeder in de Heer is altijd, van die andere groep. En hij bereikte ons na 4-5 dagen eerst dat hij ons bericht kon sturen. En we kwamen daar en Het eerste dorpje, dat was de vader van dat vrouwtje. En toen zei ik tegen hem, hoe was het nou, vertel nou eens hoe dat was met uw dochter. En hij ging vertellen. Hij zegt, ze was op een feest en ze kwam van het feest helemaal doorgedraaid terug. En die wonderman, die wonderdokter, de pasheer, zeggen ze er tegen, die liet haar niet begraven. En daar kwamen stemmen, toen we samen kwamen, kwamen stemmen. Ik ben Lucifer. En een andere stem, ik ben Michael. Hij zegt, en sinds dat zij gestorven is, hier, ik persoonlijk kan niet meer slapen. En in verschillende andere dorpen die dit meegemaakt hebben, kunnen ook niet meer slapen. Daar komt een grote vampier, zo groot, die komt elke avond en die drukt me de keel dicht. En mijn broeders en zusters, ik zal u zeggen eerlijk, we stonden voor een punt dat we moesten zeggen, Heer, geef ons genade. En ik zei tegen hem, wil u dat echt voor de Heer bekennen? Onbewust misschien bent u, maar toch heel bewust, bent u met de toverman in het Rijk der Duisternis gegaan. En dat beleidt u aan de Heer en dan zegt u zich los van de macht der duisternis. Hij begreep het. We waren met zo'n 70 man, dan we gingen binnen hand in hand. En hij deed het heel netjes. Hij zei, vroeg om vergeving aan de Heer. En toen zei hij heel bewust dat hij zich los ging maken van het Rijk der Duisternis. En toen hebben we met hem gebeden en met hun. En in Jezus' naam de macht der duisternis bestraft. Het was een confrontatie met de macht der duisternis. En het was zo geweldig dat deze man na die tijd, hij was blij en gelukkig. We hebben hem nog een paar keer weer gezien. Hij was ook op die Bijbelstudie. Toen kwamen we in dat andere dorpje. En dat was weer hetzelfde, waar ook mensen die niet konden meer slapen. En die hoofdman van dat dorp zei, ja, we willen graag dat u komt Bijbelstudies geven. Ik zei, nou, dan gaan we naar een dag afspreken en dan gaan we daar naartoe. Toen hebben we 3 dagen Bijbelstudie gehad, 's morgens, 's middags en 's avonds. Voor de grondlegging der wereld, de val van Satan. En we mochten door Gods genade dat heel duidelijk, we hadden schoolborden waar we dat op konden tekenen en het hun duidelijk maken. En het was feest. Want die onder de macht van Satan waren, die werden bevrijd. En dat ligt niet aan ons, maar dat was de Heer. Oh, mijn broeder en zuster, ik kan u eerlijk zeggen, we zien echt, het is de tijd, als we zending doen, dat de mensen het beleven. In dat laatste dorpje waar we kwamen, en dat was het grootste eigenlijk, daar was de tovenaar die gezegd had dat dat vrouwtje niet begraven mocht worden. En hij ging, hij stelde zich niet voor, dat doen ze meestal, maar dat deed hij niet. Hij verstopte zich een beetje en dan liep hij er weer uit en kwam hij weer terug. Later vertelden ze me dat hij was in het fluiten. Ze hebben een speciale hut waar ze fluiten en de geesten oproepen. En terwijl dat wij met de hele mensen daar samen waren en hun de Bijbel uitleggen, ging hij in dat tempeltje, laat maar zeggen, van Satan en hij kwam weer terug. En op een bepaald moment zat hij heel dicht daar achter me en hij begon te schreeuwen en zei, er is maar één God. En iedereen zei het, nou, er is maar één God. Er is maar één God. En het hele, iedereen zei, er is maar één God. Maar wat hij daarmee bedoelde was veilig, dat alles wat er gebeurde, dat alleen God maar deed. En op het moment, ik bad in de Heer, ik zeg, Heer, geef mij uw genade. En op een bepaald moment, toen hij weer uitschreeuwde, er is maar één God, en iedereen zei het, nou, toen heb ik me omgedraaid en gezegd, en er is ook maar één Satan. En we merkten hoe het een botsing gaf. Maar we mochten eerlijk zeggen, de Heer die was aanwezig. En toen we die Bijbelstudie van 3 dagen, 's morgens, 's middags en 's avonds, met zo'n 25 mensen die allemaal leidende figuren zijn in deze dorpjes, ze wisten van niets, ze wisten niet wie Lucifer was, wie Satan was. Maar hoe geweldig is het dan dat wij hier Gods woord hebben. En we mochten zien hoe God ging werken, ook bij onze broeders die al langer het evangelie kennen, die werden wakker geschud. Want het is vaak dat er een vernieuwing in het denken moet komen. Ook bij hun. En we mogen eerlijk zeggen, God is bezig zijn werk te doen. Maar ik kan u wel zeggen, het is een confrontatie met het koninkrijk der duisternis als wij in Jezus zijn. En dat is ook het enigste maar. Maar nu, deze mensen zijn bekend met Jezus. Later werden we nog een ander dorpje weer geroepen. Hè, want overal waren de mensen die de macht het Satans beleefd hadden en nu vrij zijn. En er kwam weer een vraag. Ik heb gezegd, ik ben geen wonderdokter. Toen ik bij hun kwam, dat was heel ver weg nog. En ik zei, ik ben geen wonderdokter, ik ben ook geen dokter. Ik wil eerst weten wat jullie denken en wat jullie doen. Ik wil een compromis van jullie zien. En we zaten weer met de hele groep samen en de hoofdman was er ook bij van dat dorpje. En het was zo mooi. Er was een heel oud zusje of vrouwtje. Ze zei, ja, die jeugd, die is het. Als jullie op een andere plaats samenkomst hebben, dan gaan ze wel daarheen, helemaal moeilijk naar die weg, maar ze gaan erheen om te voetballen. Maar voor de samenkomst willen ze niet bij jullie. En ik zei, roep die jongelui maar. En toen kwam een groep jonge mensen, fijne jonge kerels. Onze jeugd in Villabella speelt ook voetbal, dus wat dat betreft geen probleem. Ik zei, jullie houden van voetbal speelt? Ja. Maar ja, we gaan niet naar de samenkomst. Ik zei, nou, en op dat dorpje was een meisje van 12 jaar bezeten door de macht der duisternis. En ze was bij de moeder in de hut. Ze ging tekeer. Satan openbaarde zich. En ik zeg, ik wil nou eerst van jullie weten, zijn jullie bereid om elke dag, of tenminste 2 of 3 keer in de week, wie kan het beste lezen? Dat was de onderwijzer. Ben jij bereid om een stukje uit de Bijbel te lezen voor al deze mensen? Nou, hebben ze beloofd, hebben ze ook later gedaan. En toen hebben ze dat meisje gebracht en ik heb gezegd tegen die jongens, ik zeg, kijk, als die voetbal dan zo belangrijk is, niet dat ik tegen voetbal ben, maar het is zo dat jullie nemen nou maar die voetbal en zeggen, Heere God, voetbal, genees ons dochtertje, genees het meisje. En toen keken ze heel ding, ik zeg, zien jullie hoe belangrijk het is in dit geval? En ik ben hier niet gekomen als wonderdokter. Nee, maar we hebben een heiland die zijn bloed gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. We hebben de bevrijding door Jezus kostbaar bloed. En we mochten met hen spreken en ze beloofden. En we hebben gelezen uit Gods woord. En toen hebben ze het meisje gebracht, maar ze wilde helemaal niet. Ze was door en door bezeten. En we hebben God gesmeekt om genade. En het gebeurde in Jezus' naam. In Brazilië wordt heel wat, en ik zeg altijd vaak, de voorgangers die schreeuwen en de duivel die zegt niks, de demonen zijn stil. Maar we mochten beleven dat we heel eenvoudig, want we zijn door God aangesteld om het evangelie te brengen. En we hebben een rijkdom van genade. We hebben een rijkdom uit zijn woord. En het gebeurde in Jezus' naam, die macht bestraft. En later horen we goede berichten dat ze helemaal genezen is. Als ik zeg deze dingen, dat u nog meer gaat bidden als u bidt voor de Indianen, als u bidt voor deze volkeren, het is een confrontatie direct met het rijk der duisternis. En ik wil u danken voor de gebeden die u door de jaren voor ons hebt opgezonden. Het was niet voor ons, het was om ons wijsheid genade te geven. En ik moet zeggen, onze Heer is zo goed, zo overvloedig in genade. Hem zij de alle eer. Maar het is wel eens nodig, ook bij de Indianen bij ons, dat de jeugd vernieuwd wordt, dat men die ouderen die al langer op de weg zijn, dat ze wakker geschud worden. En dat ze opnieuw, zoals de adelaar, nieuwe kracht ontvangen om op te stijgen. Dichter bij de Vader, dichter bij de Heer Jezus. En ik wil eindigen vanavond, maar één ding wil ik u zeggen. Zoals Israël een opdracht had om een bron van zegen te zijn, De gemeente van Christus vandaag wereldwijd heeft dezelfde opdracht om een zegen te zijn voor de volkerenwereld. En het is nodig dat wij daarin gaan vertrouwen. En zeggen, Heer, uw woord is waar. En dan beleven we, en vaak is het zo in het persoonlijk leven misschien dat u zegt, ja maar ik beleef het niet, ik zak weg in de diepte. Oh, dat gebeurt niks zonder de controle van de Heer. Hij staat aan de controle. En dan is het zo dat u mag positie innemen hoe. Wij zijn u ook, bent geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik heb het in de Pionier geschreven. Mij sprak dat zo erg aan hier de laatste tijd hoofdzakelijk. De mensen wachten, ja, er moet eerst een speciaal... Nee, wij zijn in Christus geschapen, dat is een positie, die mogen we innemen. En zeggen, Heer, u hebt ons in Christus Jezus geroepen om goede werken te doen. Niet om zalig te worden, nee, maar om een zegen te zijn. Een bron van zegen voor de mensen die om ons heen leven. En dan gaan we ervaren hoe wonderbaar de Heere is. Ik wil eindigen, maar ik wil nog graag met u uit de Colossenzen 3 vers 10 lezen. En als u zegt, ja Heer, ik moet meer zoeken de dingen die boven zijn, dan is het zo belangrijk dat u ook dit vanavond aan de Heer zegt. En dat u zegt, Heer, ik wil uw wonderen van genade beleven. Daar staat in hoofdstuk 3 van de Colossenzen. Daar staat over de oude mens. En vaak is het zo, hier in Nederland spreekt men vaak van het kruis. Maar de Heer Jezus heeft ons de Romeinenbrief gegeven waar er staat dat wij met hem vereenzelvigd zijn in zijn dood. Dat hebben we ook met de dood beleden. Maar hier zegt Paulus, door Gods geest gewerkt, maar nu moet u alles wat slecht opgeven. Woede, drift, vloeken, schelden, bedrieg elkaar niet. Nu de oude mens en zijn levenswijze hebt afgelegd. En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Vernieuwd in ons denken, vernieuwd in ons handelen. En we zijn in Christus een nieuwe schepping, alleen we moeten positie nemen. En dat mag u en dat mag ik doen. En Jannie en ik, we zijn niet bijzondere mensen, we zijn precies zoals jullie. We zijn door heel wat strijd en moeite gegaan. Ook de afgelopen 4 jaar. Maar één ding is waar. De Heer is trouw. En zijn trouw is hemelhoog en geweldig. We mogen hem prijzen voor zijn goedheid. Halleluja. We willen ons buigen voor de Heer. En we willen gezamenlijk straks nog een lied zingen. Maar ik wil eerst u voorgaan in gebed. Heer Jezus, wij danken u voor uw woord wat levend en krachtig is. We willen u danken, Heer, dat u ons oproept om, Heer, als wij misschien nog klein zijn en in dit nest zijn, dat gij ons wilt leren vliegen, dat we leren door het geloof te handelen en te wandelen. Heer, we bidden om uw genade, dat we het zullen zien. Maar ik wil u ook bidden voor degenen die langer op de weg zijn. U weet vaak hoe de dingen van deze wereld, onze gedachten, onze zinnen en in deze wereld innemen. Maar Heere, vanavond willen wij het u heel ernstig zeggen. Heere God, wij willen niet in ons eigen, maar wat uw woord zegt, zoek de dingen die boven zijn waar u bent aan de rechterhand des Vaders. En wij danken u voor de vrije toegang door het bloed van de Heer Jezus Christus. De toegang tot de troon van uw genade. En wij danken u ook voor onze broeders en zusters hier, die ook met ons gestreden hebben, Heere, door de afgelopen tijd. Door alle moeilijkheden, door alle strijd heen. Maar Heere, zendingswerk is het werk niet van zendelingen, maar van uw gemeente. En daarom willen we u vragen, Heere, wek ook uw gemeente op.
om meer dan ooit tevoren, Heere. Wanneer zelf niet kunnen gaan, maar dat een ieder trouw wordt in het gebed. Om te bidden en met ons te strijden. Heere God, we zeggen u dank voor al uw liefde en voor al uw goedheid. En daarom willen wij u zeggen, Heer, ga uw gang in ons leven. Laat ons ervaren uw grote genade, meer en meer. Amen. Amen. We willen met elkaar zingen 705. Maak mij een kanaal van uw zegen, o Heer. Een bron van zegen, een kanaal van zegen. Gaan we staan, het laatste vijfde zingen, dan na de vierde de zegenbede uitspreken en dan zingen we nog het vijfde met elkaar. Dat nu de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, die hem in deze wereld gestuurd heeft
opdat wij met hem zouden leven. En dat de Heilige Geest, de trooster, die ons leidt in alle waarheid, met ons zij er blijven, met allen die hem lief hebben. En hij komt, en met hem is het loon. Amen.